Uit 1 Korinthe 1, vers 30, las onze broeder uit in zijn inleidende woorden. 1 Korinthe 1, vers 30, maar uit hem, hij is namelijk de oorzaak van wat nu gemeld wordt. Uit hem zijt gij, die gelooft, in Christus Jezus. Christus Jezus namelijk die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemen in de Heere. Waarmee gezegd wordt dat onze positie berust in en op, eventueel in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid, maar dan een wijsheid van God. Daar gaan de voorgaande versen over. Hier in 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk, waar boven vers 17 staat, de wijsheid van God en de wijsheid der wereld. Die worden tegenover elkaar gezet namelijk, en er wordt vastgesteld dat de wijsheid der wereld dwaasheid is, en in het bijzonder dat die wijsheid der wereld door God tot dwaasheid gemaakt is. En bovendien wordt erbij vermeld dat het een en ander reeds geschreven is in het Oude Testament. U leest het hier in 1 Korinthe 1 vers 19. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. En kom erop met die wijze. Dat is vers 20, volgende vers. Waar is de wijze? Dat betekent zoveel als, kom erop. Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Met andere woorden, de lui die hier opgeroepen worden, worden verondersteld helemaal geen antwoord hebben op de vragen des levens. En voor zover ze die eventueel wel hadden, wordt er gezegd dat die antwoorden dan toch weg zijn, want God heeft de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt. Het zijn moeilijke versen wellicht. Het zijn misbruikte versen wellicht. Maar dat is dan weer zo, omdat wij als mensen in het algemeen, maar zeker wij als eventueel religieuze mensen van doen hebben met een zeer hardnekkig vooroordeel. Voortkomend, als u mij vraagt, gewoon uit de hoogmoed, de arrogantie van de natuurlijke mens. Niet zozeer het idee dat God niet bestaat of zo, maar het idee namelijk dat voor zover er een God is, let op het R ertussen, ik heb een hekel aan dat woord, maar dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik, hè? Ergens. Dat voor zover er een God is, zou hij toch aan ons ondergeschikt moeten zijn, of niet dan? Oké. En voor zover er een God is, zou hij toch moeten doen wat wij hem zeggen dat hij doen moet? Oké. Voor zover er een God is, zou hij toch minstens naar ons moeten luisteren, vooral omdat we gezamenlijk, langdurig en soms ook hardop en soms crying out loud, want zo heet het tegenwoordig, tot hem zeggen hoe het beroerd met ons gaat en met onze levens. En misschien niet dat van onszelf, maar dan toch van onze buren of schoonfamilie of iets dergelijks. En daar zou hij toch een beetje wat aan moeten doen. Want als hij God is, kan hij dat. En wij hebben nogal wat ideeën voor hem. Onder het motto, wij willen God wel dienen, maar het liefst in een adviserende functie. Zoiets. Ik hoor nog de man zeggen, wat heeft 2000 jaar christendom de mensen gebracht? En ik wist niet eens dat christendom de mensheid iets moest brengen. Ja, nee, het heeft mij ook lang geduurd voor ik door had hoe het eigenlijk in elkaar stak. Dat vooropgezette idee namelijk, dat God er is voor ons. En dat wij zitten in onze ellende, soms. En in ieder geval, als we in de nood komen, leert de nood bidden. Dat weet u, dat staat in uw woordenboek. Als het tenminste een beetje een fatsoenlijk woordenboek is. Nood leert bidden, toch? En in de nood bidden wij, en dan is de bedoeling dat God, wie dat ook wezen mogen en wat we daar ook voor houden, dat God dan op zijn minst onze nood lenigt, bij voorkeur op de manier die wij hem dan volkouwen. Nou ja, ik zoek naar de nette uit. Nee, breek mij de mond niet open, is de uitdrukking. Dan. Want daar zou ik u verhalen over kunnen vertellen, maar dat doe ik liever niet, want er zijn wel leukere dingen die nagaande. Ik probeer u te vertellen dat dat een dom, erg dom, misverstand is. Een misverstand berust in het algemeen op de gedachte dat de menselijke ratio, dat is het veronderstelde menselijk verstand, waar ik altijd wat minachtend over doe. Ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Maar het idee dat het menselijk verstand de norm is voor alles. Officieel is rationalisme een term van een filosofische richting die algemeen aanvaard is geworden in onze samenleving. Ik moet u zeggen dat ook dat enig misverstand is, want dat rationalisme is niet van de laatste jaren, zelfs niet van de laatste eeuwen. Het is al zo oud als de mens, die altijd geneigd is geweest zijn eigen ideeën te stellen boven wat God geopenbaard heeft. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat de mens niet wil weten wat God geopenbaard heeft. Nee, om destijds willen. We zullen eens kort doen, het is heftig, maar dan ben u er ook snel weer van af natuurlijk. Het is zelfs waar in christelijke kring. Ik zeg altijd, we hebben pakken bij 1200 bladzijden in onze Bijbels. Maar aan een korte, praktische toespraak van maximaal 10 minuten hebben we wel voldoende per week. Of eventueel, men doet de Bijbel dicht, vervangt ze door de catechismus. Hetgeen toch wat lang is, maar er zijn nog een paar van die formulieren enzovoorts. En die worden er dan overheen gelegd en de Bijbel ligt aan de kant enzovoorts. En zo gaat het dan, want dat wil men allemaal niet weten, wat God geopenbaard heeft. Wij vinden het zelf al uit, wie God is en wat hij doet. En dan, wat wil ik zeggen? Oh ja, breek me de mond, hoe is die dan? Breek me de mond niet los. Waar ik die maar weer gehoord heb, in een of ander dialect. Maar zoiets, breek me de bek niet open. Maar zo gaan die dingen. Men wil niet weten wat God gezegd heeft. Men vindt trouwens, in het algemeen, dat we helemaal niet naar God moeten luisteren. God moet naar ons luisteren. Want wij hebben nogal wat te klagen. Nou ja, soms ook hebben we niet wat te klagen. Zijn we erg blij. En dan misschien, Oké, misschien is er reden tot dankzegging, maar in het algemeen noodleert bidden. Welvaart niet. Dat weet iedereen, dus ik hou het daar maar bij. We zitten met het probleem namelijk dat de mens zelf een God bedenkt, een eigen godsbeeld creëert en daarna die zelfgemaakte God aanspreekt en met nadruk uitnodigt om dingen te doen die wij vinden dat zo'n God zou moeten doen. Wat hij niet kan, want wij hebben hem zelf gefiguurzaagd. Zoiets. Want dat woord hou ik er altijd maar in. Vooral om er niet serieus over te hoeven spreken. Want ik vind het helemaal geen serieuze zaak. Ik vind dat niet alleen stomzinnig, ik vind het ook arrogant. Dat is wat ons verweten wordt, dat wij arrogant zijn. Omdat wij denken dat we dingen weten en dat we de waarheid in pacht hebben enzovoorts. Maar dat is niet arrogant. Arrogant is dat men zegt, ik heb die Bijbel niet nodig, we bedenken het zelf wel. We weten het beter. Met onze ratio, met ons verstand. Ik sprak ooit een theoloog die zei, dit is wat wij doen. Wij bedenken een godsbeeld en voor zover het godsbeeld al bestaat, zijn wij constant bezig om het godsbeeld aan te passen aan de moderne tijd. Dat is wat ze doen. Als ze daarmee confronteerd zullen ze het weer tegenspreken, waarschijnlijk. Maar dat weet ik niet, daar ga ik ook helemaal niet op in, op zulke onzin. Ze zeggen dus zelf dat ze bezig zijn een godsbeeld te maken, dan wel te modificeren. Weet je wie dat deed? Zo letterlijk mogelijk, voor het lage niveau eventueel, zo letterlijk mogelijk, Aaron. Ik zeg het liever niet zo hard op, maar Aaron deed dat. Het volk vroeg erom. Hij kreeg het ook te horen. Hier zit het volk op te wachten. Als variant op, hier zit het volk niet op te wachten. Maar hier zit het volk op te wachten. Wij willen een zichtbare God. En Aaron, die nou eenmaal geacht werd de hoge priester te zijn en het hoofd van de religie, kreeg de opdracht om dat te doen. En hij bewierp zich een gouden kalf. En hij gold het in een vorm, zelf, of zijn personeel, maar Aaron ging daarover. En daarna bewierp hij het met een griffie, dan weet je het wel, dat weet je toch, hè? Hij bewierp het met een griffie. Het wordt bijgeveild en bijgeslepen. U weet wel, figuurzagen eventueel als het hout is en anders worden het gutsen. En wat het maar is, en hamers en bijtels, maar zoiets. En zo maakte hij het gouden kalf, waarvan we al eens vastgesteld hebben dat het de uitbeelding is van alle godsdienst in het algemeen, door mensen zelf ontwikkeld. En in het bijzonder van het judaïsme. En daarom was het ook Aaron, de hoge priester van het oude verbond, die dat deed. Ik kan het ook niet helpen, de Bijbel leert dat zo. Maar het is zelfgemaakte religie, zelfgemaakte ideeën. En tegenwoordig hebben we zelf dat soort zelfgemaakte ideeën die volstrekt religieus zijn, maar waarin God niet meer figureert. Dat wil zeggen, in onze moderne tijd, en dat is wel van de laatste eeuwen, heeft men alle autoriteit inmiddels afgeschaft. De koppen laten rollen, is modern. Eerst in de Franse revolutie, en daarna in de Russische trouwens ook. En nog zo wat. Koppen eraf, letterlijk. Tegenwoordig doen doet de islam dat toch, of niet? Nou ja, een bepaalde richting daaruit moet je tegenwoordig zeggen. Vooruit dan maar weer. De koppen rollen, maar in ieder geval alle autoriteit is afgeschaft. En God ook. Het is zeker wel, met nog enig christelijk verzet en dat heette dan antirevolutionair in Nederland. Maar vooruit maar weer, alle autoriteit afgeschaft enzovoorts. En sindsdien hebben we nog steeds religie, want de mens moet iets hebben om voor te leven, moet wat idealen hebben. En tegenwoordig hebben we dingen als het milieu en zo, en naaste liefde, waarbij wij hopen dat de naaste zo ver mogelijk bij ons vandaan is, want anders wordt het wel eng hoor. Maar toen maar weer, hè. We hebben het in de verre naaste uitgevonden. Wat een contradictio in terminis is, maar ja, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, allerlei dingen waarvoor men leeft. Dat is religie, want dat is waar men zich aan verbindt. Dat is wat het woord religie betekent. Vandaar dat je, als je de Statenvertaling leest, soms ziet staan het woord godsdienst, waarbij de naam, het woord God, schuin gedrukt is. Zo van, de vertalers geven weer het woord God, staat er niet bij. Maar ze geven aan dat het gaat om religie. Iets waaraan men zich verbindt, idealen. En die krijgen een religieus karakter, heet dat zo. En we zitten ook in Nederland vol met religie. Al gaat het dan dikwijls niet over een persoonlijke God. Maar je moet toch wat hebben. En dat is allemaal ontwikkeld door zogenaamde menselijke wijsheid, waarvan hier staat, God heeft die menselijke wijsheid dwaas gemaakt. En wat voor de wereld waas is, dat is wijsheid van God. Dat is het woord des kruises, 1 Korinthe 1, dat is het woord des kruises. Dat is de prediking dat een einde gemaakt moet worden aan die oude mens, aan die oude wereld, opdat God daar een nieuwe mens en een nieuwe wereld voor in de plaats zou zetten. En het probleem waar wij ons in bevinden, in het leven van alle dag, is dat ons de verantwoordelijkheid op de nek gelegd wordt voor Jean et Allemand, zeg ik dan altijd spottend, omdat ik het wel een leuke vind, hè? Jean et Allemand. Dat is Jan en die Duitser, maar goed, laat me zitten. We zijn verantwoordelijk voor heel de wereld en elke dag komt er ergens voorbij dat we de planeet moeten redden enzovoorts. En al die diersoorten, die weet ik hoeveel gedegenereerd zijn, die moeten we ook nog in stand houden. Al die dieren die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Alle mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen trouwens ook. En daarom zijn er zoveel mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maar in ieder geval, we moeten de planeet, daarmee de wereld eigenlijk redden. Want anders gaat hij naar de knoppen. Ik bedoel, als wij te lang de warme kraan laten lopen of het licht laten branden, dan begrijpt u, en te veel winden laten vooral, allemaal CO2, hè? Dat heeft iets met een gat te maken. Nee, ik bedoel die van de ozonlaag, hoor. Die bedoel ik natuurlijk. En ik wist niet eens dat er een ozonlaag was. Hoe weten wij dat eigenlijk dat er een ozonlaag is? En hoe weten wij dat er een gat in zit? En hoe weten wij dat dat kwaad kan of zoiets? Dus zo wat. Ik sprak vanmorgen mijn broer nog. Die zei 50 jaar geleden wisten wij niet beter. Er werd ons op school geleerd dat we onderweg zijn. Dat we in klimaatverandering zitten, allang. En dat we onderweg zijn naar de volgende ijstijd. Er is nog geen generatie terug, of misschien net een generatie, naar vooruit dan. En nou wordt ons al jaren geleerd dat we onderweg zijn naar de opwarming van de aarde. Wie meet dat eigenlijk? En waar steken ze die thermometer eigenlijk in? Nou ja, schiet me spontaan te midden hoe ze dat dan doen. Ja. Hoe weten ze dat die dingen die opgegraven worden zo oud zijn? Mijn vader zei gewoon, ja, dat komt omdat er een jaartal op staat. Die... Hè? Hoezo? Waar haalt men die kennis vandaan? Ik heb respect voor wat de mens kan en weet, maar ik heb geen ogenpet van op van die zogenaamde wijsheid van de mens in vergelijking met het woord van God. Want waar we het nou over hebben, dat is natuurlijk gewoon allemaal filosofie. Hè? Het heeft niks met objectieve waarneming te maken, het is allemaal filosofie. Weet je waarom er zoveel files zijn in Nederland? Dat mag je niet zeggen. Dat is gewoon omdat er te veel mensen wonen op een klein stukje grond. Als er te veel mensen in mijn huis wonen, kom je ook de gang niet meer door, zal ik maar zeggen. Dan moet je ook wachten tot al het tegenliggend verkeer weer er voorbij is. Dat is zo simpel is dat toch? Wat moet je eraan doen? Meer asfalt. Ja, dat mag niet, want iemand heeft uitgevonden dat er al genoeg ligt. Op basis waarvan? En als je nog meer mensen binnenlaat, wordt heel Nederland asfalt. Enzovoort. Men is gewoon helemaal een gezond verstand ook echt helemaal kwijt. Ik meen het ook serieus, maar zal ik eens wat lezen uit de Bijbel? Ik heb hier een prediker voor me liggen. Ja, we hebben genoeg hoor. We kunnen het hele jaar nog uit met dit soort schriftplaatsen. Maar deze keer heb ik hier voor me liggen prediker hoofdstuk 8. Naast 1 Korinthe 1 dus, hè. Prediker hoofdstuk 8. Vers 16, ik val midden in een lange zin. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten. U weet wel, dat was de meest wijze man, hè, die we althans uit het Oude Testament kennen. Dat was Salomo. Als ik mijn hart begaf om wijsheid te weten en om aan te zien de bezigheid die op de aarde geschiet. Het menselijk bedrijf heet zoiets, volgens Jan Luiken. De bezigheid die op de aarde geschiet, onder de zon. En de prediker zegt, ik bekeek dat, ik bestudeerde dat. Zodanig dat men ook desdaags of desnachts de slaap niet ziet met zijn ogen. Men doet geen oog dicht. Men heeft het zo druk met de bezigheid onder de zon en op aarde. En ook heeft men het druk met de bestudering van datzelfde menselijk bedrijf. En de prediker zegt, en toen zag ik al het werk Gods... dat de mens niet kan uitvinden. En u weet nog wat uitvinden is, hè? Wij gebruiken dat woord ten onrechte. Gewoonlijk. Uitvinden is vinden. Het is dus ontdekken. Iets ergens uit tevoorschijn halen, iets vinden. Maar de mens kan het werk Gods niet uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiet, hier op aarde... om het welk een mens arbeidt, zwaar werk doet, om te zoeken. Maar hij zal het niet uitvinden. Wat vindt hij niet uit? Het werk Gods. De grote vraag is dus, wat doet God eigenlijk? En de aardigheid is, je krijgt gewoonlijk dan toch vanaf allerlei kanten allerlei antwoorden. Wat God doet... En bij voorkeur krijg je ook antwoorden in de zin van wat God vandaag doet. Implicerend, suggererend of vaststellend dat God gisteren wat anders deed dan vandaag. En onherroepelijk zit daar de gedachte ook nog achter dat God van gedachten verandert onderweg. Hetgeen men een hoopvolle gedachte vindt. Want als God van gedachten verandert, kunnen wij misschien ook op andere gedachten brengen. En laat ons bidden. Nee, er is echt wel een bijbeltekst bij te vinden als je een bijbeltekst zoekt. Maar ja, normaal gesproken zoek ik geen bijbelteksten tenzij ik hem al ken. Van in de zin van, waar staat hij ook alweer? Nee. Maar wat hier vastgesteld wordt, is simpelweg dat je door om je heen te kijken, en ik bedoel het in de breedste betekenis, door aan te zien wat voor ogen is, door de verschijnselen te bestuderen, dat is toch wetenschap dit, officieel is dat zo, in de praktijk niet, maar officieel, het bestuderen van de verschijnselen, dat wat zichtbaar is, daardoor kom je niet tot kennis van het werk Gods, staat hier. Je komt wel, overigens, tot kennis van het bestaan, de existentie van God. Dat is Romeinen 1. Men kan God kennen uit zijn werken, uit de schepping als zodanig. Maar ik heb het niet over het ontstaan, dat wil zeggen de schepping van de wereld als schepping. Ik heb het over wat God dan in die schepping doet. En u weet, een van de grote theologische stromingen, die heet deïsme. En die houdt in principe in, ik zeg het altijd een beetje spottend ook met een paar woorden. In het begin schiep God hemel en aarde en daarna is hij wat anders gaan doen. Het idee is van, er moet wel een schepper zijn, maar kennelijk heeft hij sindsdien niks meer gedaan. Ja, met de Bijbel dicht kom je tot zo'n idee. En hoe je dan die God noemt, maakt ook al niet uit. Maar dat is wat gewoonlijk gebeurt. De Bijbel gaat dicht en we beginnen te filosoferen. Maar de Bijbel zelf zegt, daar vind je God niet mee. Dat is een onmogelijkheid. In de eerste plaats omdat God zelf per definitie, Bijbelse definitie, de onkenbare is. Of, met het woord uit het Nieuwe Testament, en via het Grieks, de onzienlijke God. Men kan die God niet uitvinden. God is niet zichtbaar en als God wel zichtbaar is, komt het omdat hij op een of andere wijze zich manifesteert, heet dat. In de vorm van een wolkolom of vuurkolom, hebben we het laatst over gehad op Urk, naar aanleiding van Exodus, zoiets. Maar dikwijls ook in de gedaante van een man. Maar God als zodanig, Johannes, in Johannes 1, evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, zegt glashard, niemand heeft ooit God gezien. En dat terwijl hij net de naam van Mozes genoemd heeft. En hij zegt, niemand heeft ooit God gezien, ook Mozes niet. Wat men gezien heeft, is een verschijning, een beeld. De achterkant, de buitenkant, heet zoiets ook bij gelegen, de achterste delen, of hoe het maar genoemd wordt, van God. En voor de gelegenheid een verschijning van de Godheid. Wij noemen dat ook zo, een verschijning, zo heet dat. Maar God zelf is de onzienlijke. En wat hij doet, kunnen wij niet weten. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Je kan studeren wat je wil, maar dan kom je niet achter wat God doet. En dat is nou jammer voor de mens. Met al zijn hoogmoed, zijn ratio. U weet, rationalisme, dat is wat onze samenleving drijft, is het idee dat al wat onze hersenen niet kunnen begrijpen, bestaat niet. En een evangelische variant was ooit, al wat wij niet kunnen begrijpen is van de duivel. Nou ja, is het domein van de slang. Waarom? Omdat wij het niet begrijpen. Daarachter zit een lugubere gedachte van dat wij God dus wel kunnen begrijpen. Alsof we de dingen die van God zijn, alsof we die wel zouden kunnen begrijpen, zo zonder meer. Dat is net zo min waar, maar je hoort soms zoveel dwaasheid. En daar gaat het me nou om, gewoon wat hier staat. Ik zag al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welke mens arbeidt om te zoeken, maar hij zal het niet vinden. De mens wordt geacht te zijn een homo sapiens, dat wil zeggen de wetende mens. En sommigen maken grappen over het eerste woord uit de uitdrukking. Ik maak ze graag over het tweede woord uit de uitdrukking. Sapiens. Dat wil zeggen, hij wordt geacht te weten. De wetende, de denkende mens. En hij denkt misschien wel, hij denkt zelfs dat hij weet, maar hij weet niet. Echt niet. Trouwens, ik heb een neef, maar die tekst schijnt niet van hem te zijn, maar die zei ooit: hoe meer ik gestudeerd heb, hoe meer ik weet, hoe meer ik weet dat ik niets weet. Hoe meer men tot bewustzijn komt dat de wetenschap beperkt is. En dat is wel zo eerlijk. Maar wat de Bijbel zegt is: het werk Gods kan de mens niet uitvinden. Maar als er iets belangrijk is in een wereld die door God geschapen is, is het: wat doet God vandaag? En voordat je vaststelt, hij doet niks, deïsme, of voordat je vaststelt, God is dood, wat een christelijke theologische richting is trouwens, officieel. Voordat je tot die conclusie komt, zou je moeten afvragen: maar heeft God het ons dan niet verteld wat hij doet? En in plaats dat men zijn verstand gebruikt om God uit te vinden, zou men zijn verstand gebruiken, dat is wat de Bijbel zegt, zou men zijn verstand gebruiken om verstandelijk acht te geven op het woord Gods. God heeft geopenbaard, en dat is wat dit vers ook zegt, namelijk de rest van vers 17 van Prediker 8. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, wat het werk Gods is, zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Met dank voor het woord toch dat de vertalers hebben ingevoegd. Men kan het werk Gods niet uitvinden. En als iemand zegt dat hij het weet, dan nog blijft staan dat men het niet kan uitvinden. Hoe weet die wijze dat dan? Begrijp me goed, er staat niet het woord dwaze. Dus je mag het ook zo niet uitleggen. Niet in de zin van: indien een dwaas zei dat hij het wist, dan zit hij ernaast. Want dat kan niet. Dat staat er niet. De suggestie is dat iemand die wijs is wel degelijk het werk Gods kan kennen, maar niet omdat zo'n wijze het uitgevonden heeft. De enige reden kan maar zijn omdat die wijze wijs genoeg was om zijn oren te neigen tot God, die zei: neig uw oor tot mij, hoor, en uw ziel zal leven. Want de hele clue van heel die Bijbelse geschiedenis is dat God een werk aan het uitvoeren is dat wij niet kennen, niet kunnen waarnemen. En wat wij waarnemen, daar hebben we grote moeite mee om het aan onze God toe te schrijven. God die immers per definitie niet alleen hoger is dan wij, maar God die per definitie de ideeën met hoofdletters, de ideeën belichaamt. En ik verwijs nu even onderweg naar de Griekse oude filosofen met hun ideeën leer. God is de belichaming van rechtvaardigheid, van liefde en nog zo wat begrippen die wij als zodanig wel kennen, maar waarvan wij de toepassing in de wereld om ons heen nauwelijks terugvinden, en daar hebben we grote problemen mee. Wij zouden elkaar lief hebben, mensen zitten te schreeuwen om liefde, maar waarom ontvangen ze die niet en waarom geven ze die niet? En hoe lang is dat al zo? Mensen zitten te schreeuwen om rechtvaardigheid, geven kapitalen uit trouwens om hun recht te vinden hier in deze wereld, maar je krijgt het niet. Het is er niet. En toen hebben we wat concessies gedaan en bepaalden dat ze die meneer... de hoogedelachtbare, zal ik maar zeggen, als hij een uitspraak doet, houden we dat voor het recht. En als we het er niet mee eens zijn, dan gaan we weer in beroep en dan vragen we het aan iemand anders enzovoorts. We zoeken rechtvaardigheid, gerechtigheid. Hoe komen we aan dat begrip eigenlijk? Of we zoeken waarheid. En een filosoof met de Bijbel dicht, die bezig is God uit te vinden, zegt: waarheid bestaat niet. Nou ja, we kennen het begrip, dus we moeten er wat mee. Dus dan zeggen we maar: iedereen heeft zo zijn eigen waarheid. En wat voor de een waar is, is voor de ander nog niet noodzakelijk waar. Enzovoorts. Zodat waarheid een subjectief begrip geworden is. En dat wil men graag, want men wil al die begrippen, al die ideeën, want zo heten ze, ondergeschikt maken aan de mens. Men wil erover heersen. Met name over God, die liefde is, die licht is, die wijsheid is, die leven is en die rechtvaardigheid. Het zijn allemaal begrippen waar de wereld om verlegen zit. En om de zoveel tijd, steeds sneller trouwens, staan er mensen op die dan beweren dat zij het gevonden hebben. De hele mensheid moet daarin meehobbelen enzovoorts. Dan krijg je de grote revolutionairen, weet je wel. Die hebben ineens uitgevonden hoe het er met de mens voor staat. Die weten precies hoe geluk, blijdschap en al dat soort dingen waar de mens naar haakt. Hoe ze die kunnen realiseren. En ze doen dat door te decapitoneren. Door te onthoofden. Door bloed te vergieten. Ja, in de Franse revolutie en in de Russische revolutie en wat voor revoluties er nog meer geweest zijn. Die weten allemaal precies wat de mensen nodig hebben. Ze hebben het uitgedacht enzovoorts. Ze hebben dikke boeken geschreven enzovoorts. Van Marx en Stalin en Lenin moet ik zeggen eigenlijk. Maar goed, en dat soort lui. En dan hebben die Franse filosofen nog. Die namen krijg ik helemaal niet. Klopt niet uit. Dus ja, laat me zitten. Die hebben het allemaal uit. En wat is het resultaat? Bloedvergieten. Alleen maar bloedvergieten. Vooral van alles wat autoriteit heeft. Zo gaan die dingen. Dat is de mensheid. Maar wat men zou doen is die ratio goed gebruiken. Dat wil zeggen gebruiken om te horen naar het woord van God. Want niet het menselijk denken, niet de menselijke reden is de norm van alle dingen. Dat is hoogmoed. Het idee van wij bepalen zelf wel wat die woorden in de Bijbel betekenen. Dat heette vroeger vrijzinnigheid. Tegenwoordig is dat gewoon christendom. Want het is allemaal vrijzinnigheid tegenwoordig. Dus het woord is zijn betekenis kwijtgeraakt. Maar wij bepalen zelf wel wat het betekent wat hier staat. En als het ons niet bevalt, slaan we het gewoon over. We hebben onze eigen ideeën. We zoeken er een tekst bij gewoon. En dan lijkt het net alsof onze ideeën uit de Bijbel komen. Of Bijbels verantwoord zijn. Maar het is onzin. En dat is wat hier staat. Ook een wijze kan het niet uitvinden. En als een wijze het weet, hoe weet hij het dan? Omdat hij zijn oren geneigd heeft naar de Heer die sprak. Het is niet mijn visie of zo. Dit is wat je vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tegenkomt. De Heer zegt wat tegen de mens en dan? Dan komen de emotie en de vrucht was zeer begeerig. En het was bovendien een vrucht waarvan het idee was dat je daardoor kwam tot kennis en tot wijsheid. Want de mens wil graag wijs worden en het bepaalt zelf wel de weg daar naartoe. En in de geest de schepper. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En niet ergens in ver weg is dan, maar gewoon in dit van oudsher nogal christelijke, om niet te zeggen calvinistische. Ik ben boven de rivier, anders had ik moeten zeggen de Rooms-Katholieke kerkelijke volk. De Bijbel, dat is wel het laatste. Kom eraan met de Bijbel en je zult zien hoe geïrriteerd mensen reageren. Je mag beweren wat je wil, als je maar niet zegt dat je het uit de Bijbel hebt. Laat staan dat je zegt de Bijbel leert. Let maar op. Zeg maar. En mensen met de meest vreemde ideeën krijgen de gelegenheid, ook in de media, om die ideeën te ventileren. Niemand lacht ze uit. Volstrekte idioterie over reïncarnatie en al dat soort dingen, die men ook niet bedacht heeft, hoor. Maar het is wel interessant, het is weer eens wat anders. Tegenwoordig komt alles uit Azië trouwens. Maar goed, laat maar zitten. Men is compleet de Heer en zijn woord kwijt. En met de Bijbel dicht vraagt men zich af, wat doet God nou eigenlijk? En waarom laat hij dit maar toe in de wereld? Waarom laat hij het allemaal gebeuren? Al die ellende om ons heen en het lijden van die hele mensheid en het zoveel duizenden, miljoenen mensen op de vlucht gaan enzovoort. En niet te eten en te drinken hebben en doodvriezen. Dan moet ik zeggen, dat laatste is gunstig, want anders warmt de aarde nog verder op. Ja, je mag niet cynisch doen, maar... Ik moet oppassen dat het niet op Freek de Jonge gaat lijken. U weet wel, overal tegenaan schoppen en daar gaat rijk van worden. Erg is dat, maar dat is wat die mensen doen. Ze stellen de ratio boven alles. Er menen heel wat te zijn, intellectueel, van de grachtengordel. Maar in werkelijkheid, zich uitgevende voor wijzen, zegt de Bijbel, dus Romeinen 1, zijn zij dwazen geworden. Want wat zij niet weten en ook niet kunnen weten, omdat ze niet willen horen naar wat God zelf erover te zeggen heeft, is dat God zijn werk uitvoert. En dat wat wij hier op aarde beleven en zien, dat is hooguit de projectie, dat wil zeggen een afschaduwing, hoe zeggen ze iets? Een spin-off van wat in werkelijkheid in een onzienlijke wereld gebeurt. Dat heet de hemel, in de zin van de hemel der hemelen. Dat is waar de Bijbel over spreekt. En die strijd speelt zich af en wat wij meemaken is de buitenkant daarvan. En inderdaad, deze wereld, de aarde om zo te zeggen, is daar inderdaad in betrokken op een of andere wijze. En dat wordt alleen maar erger, omdat de laatste stuiptrekkingen van die strijd, die zullen hier op aarde plaatsvinden. Zover is het nog niet, maar het scheelt niet veel meer. God doet hun werk. En als men niet hoort naar dat woord, zal men dat werk niet kennen. En gevraagd, nou wat doet God dan, moet ik u zeggen, nou aan de wereld niks. En dat in strijd met wat men in het algemeen vindt. Hij zou dat moeten doen. Weet je wat, laten we een gebedsmars houden. Dan gaan we lopen van Zandvoort naar Hoek van Holland of waar naartoe dan ook maar. Iets waar veel zand is in elk geval. Dat is een mooie route trouwens. Ik heb nooit op de motor gereden. Toen het nog ooit een keer mocht. Maar laat me zitten. Over het strand, ja. Maar een gebedsmars of zo, dat las ik laatst tenminste. Zal wel in de oude krant geweest zijn, maar niettemin zulke soort dingen. Om God op andere gedachten te brengen. Dat is wat doet er al die vluchtelingen die deze kant op komen, of dan niet. Vluchtelingen die de andere kant op gaan, maar niettemin vluchtelingen zijn die van huis en haard zijn verdreven, enzovoorts. Maar ik moet u wel zeggen, die vluchtelingen zijn in het algemeen stokongelovigen, hoor. In de Bijbelse betekenis van de term. En als we het over de God van de Bijbel hebben, die God die schepper is van hemel en aarde, wie heeft er het lef om die God te vragen om wat te doen voor degene die hem afwijzen en naar hem niet willen horen? Nou, God is explicieter. Die zegt, je moet gewoon op bladzijde 1 beginnen te lezen van je Bijbel. Nou, je kan ook beginnen als het dan kort moet om destijds wil, want we hebben niet zoveel tijd. Dan lees je Johannes 1 en dan zegt Johannes, God heeft van de beginnen gesproken. Maar hij zegt weer zo netjes dat de filosofen zich meester gemaakt hebben van Johannes 1. Want daar staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God en zo verder. En dan begint men te filosoferen over God die woord is en Christus die woord is. En dat het woord eigenlijk de zoon is en dat je daar de levende drie eenheid in kunt zien enzovoort. Ik weet niet welke bril je daarvoor op moet hebben, maar vooruit maar weer. En ze begrijpen niet wat er gewoon staat. Want wat er gewoon staat, is dat als God wat doet, spreekt hij. En dat doet hij van de beginnen. Dat is wat er staat. In mooie taal, maar ja. Dan zeg ik het iets lelijker en dan, ja, doe maar. Er staat dat God van de beginnen gesproken heeft. 4000 jaar lang staat er niet bij, maar daar houd ik het wel op. Want er staat door dat woord zijn hemel en aarde gemaakt. Er is niets geworden dat geworden is. Het is allemaal door dat woord, want God spreekt, dat is wat hij doet. Ook al noemen wij het vervolgens scheppen. Dan nog, wat hij ook doet, hij doet het doordat hij spreekt. Dat is het wezen van God. Hij is het woord, dat is een metafoor, dat is een stijlfiguur. Soms dan moet je dat een theoloog en filosoof ook nog uitleggen. Dit soort basale dingen. Ik meen het serieus hoor. Ja, dat wij dat nou niet weten of u niet, ja, oké, okay, maar dan leer u dat een keer, hè. In het begin was het woord en God spreekt van het begin. En het woord was het leven en het woord was het licht der mensen. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Heeft het lang geduurd? Ja, 4000 jaar tot op Johannes de Doper. Staat daar allemaal. En hoewel de wereld door dat woord gemaakt is, heeft de wereld naar het woord niet willen luisteren. Staat er allemaal. En uiteindelijk heeft God gezegd, nou ja, als ze dan toch niet naar me luisteren, waarom zou ik naar hun luisteren? Als ze niet willen weten hoe het zit en wat de achtergrond is van die wereld waarin men leeft. Als ze niet willen weten wat ik doe en wat mijn plannen zijn. En als ze dus geen deel willen hebben aan mijn werk en mijn plannen, naar mij niet willen luisteren, waarom zou ik naar hun luisteren? Ik doe een poosje het licht uit. En dan kijk ik wel. Dat staat letterlijk in de Bijbel, hoor. Over dat licht uit, daar gaat het hele Johannes-evangelie over. Heb je dat wel eens opgemerkt? Het Johannes-evangelie is gegroepeerd rondom 7 nachten. Daar heb je de komende weken nog even wat te doen in deze duistere dagen. Zoek het maar eens uit. Maar het gaat in ieder geval over het licht. En met name over niet dat het licht gekomen is, maar dat het licht uitgaat. Daar gaat het over. Ja, het was gekomen, ik ben het licht der wereld. Maar ik ga weer heen en ik laat de wereld in duisternis achter. En op het moment van schrijven was dat al lang gebeurd en was de wereld in duisternis. Hetzelfde verhaal staat nog korter in 1 Johannes 1. Dat dan uitmondt in dat wij in het licht wandelen omdat wij kinderen Gods zijn en gehoor geven aan het woord van God. Het woord dat geopenbaard is en gestalte heeft gekregen in de persoon en werk van de Heer Jezus Christus. En dus wandelen wij in het licht en hebben wij gemeenschap met elkander en met Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. En worden wij gereinigd door het bloed van de levende Christus. Dat is vers 7, maar daar is mijn gewoonte draad alweer kwijt. Omdat niet doordringt wat werkelijk aan de hand is. God spreekt en zegt, dit is wat ik doe. Dit is wat ik gedaan heb. We hebben 4000 jaar, ik reken het niet vanaf de schepping, maar vanaf Adam. We hebben 4000 jaar menselijke geschiedenis. En de mens heeft niet willen horen. Lees de geschiedenis en leer daaruit. De mens heeft niet willen horen. En God doet wat hij tevoren heeft aangekondigd dat hij zal doen in Deuteronomium met name. Letterlijk, te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergen. Ze hebben mij in vergetenis gesteld, ik stel hun in vergetenis. Ze willen naar mij niet luisteren, ik zal naar hun niet luisteren. Ook niet als ze in hun benauwdheid tot mij zullen roepen. Ik zal niet horen, spreekt de Heer. En in de dagen van de Babylonische ballingschap, althans bij het begin daarvan, kwamen sommigen naar Jeremia en zeiden tegen Jeremia, je hebt toch een goede verbinding met daarboven? Bid toch voor ons tot de Heer. En voordat Jeremia de kans krijgt, zegt de Heer tot Jeremia, denk erom dat je dat niet doet. Is dat in je Bijbel? Nee, niet één keer, het is meerdere keren, alleen al in Jeremia. Doe dat niet, want ik zal u niet horen. En bid vooral niet voor Jeruzalem, maar bid veel eer voor de vrede van de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Bid voor de vrede van Babel. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Staat er echt allemaal letterlijk hoor. Men wilde niet luisteren en dat is de wereld van vandaag nog steeds. Men wil niet luisteren. Er is nog steeds niet veranderd. En wat God doet is in de eerste plaats niks. Komt het vanuit de wereldgeschiedenis? Niks. Voor zover hij in het verleden wat deed, nu doet hij niks. Hij heeft het licht uitgedaan en gezegd, red je? En het tweede antwoord is wat God vandaag doet. God heeft in onze dagen eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Of in andere termen, God bouwt zich een gemeente. Een tempel zelfs. God doet iets ten behoeve van de hemel, want de gemeente is bestemd voor de hemel. En dat vanuit die hemel vervolgens, maar dat is nog steeds toekomst, dat vanuit die hemel vervolgens dat koninkrijk op aarde zou openbaar worden, dat koninkrijk dat al beloofd is vanaf bladzijde 1. Dat is van je Bijbel. Genesis 1, jazeker. Dat koninkrijk van Adam, van de, nou ja, de laatste Adam, de tweede mens, maar niet op die Adam, die beelddrager God, dat koninkrijk zal openbaar worden vanuit de hemel. Daar zullen wij inderdaad in, als gemeente in betrokken zijn, omdat we nou eenmaal een hemels volk zijn. Maar in onze dagen doet God dat niet. Ik roep ook altijd, in Efeze bijvoorbeeld staat dat God gegeven heeft apostelen en profeten en evangelisten en leraars. Maar niet aan de wereld hoor, maar aan de gemeente. God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot, ook niet allemaal trouwens, hè, maar sommigen tot dit en sommigen tot dat enzovoorts. Niet aan de wereld, nee, en ook de evangelisten zijn niet gegeven aan of ter behoeve van de wereld, maar om de gemeente te bouwen, niet om de wereld te verbeteren, laat staan om de wereld te bekeren. Heb ik die nog? Weet u wat het probleem is? Misschien is het wel omdat we zelfs ook Nederlanders zijn. Ik weet niet hoe dat komt. Ik heb er ideeën over, maar die zal ik u maar besparen. Dat staat toch niet in de Bijbel. Maar wij hebben altijd maar het idee dat we de wereld moeten redden en voor de wereld zorgen. Wij lijden aan weltschmerz. Spreek je dat uit in goed Duits? Want u weet, filosofie is gewoonlijk Duits, hè? We hebben ook Fransen, maar weltschmerz. Als het over psychologie gaat namelijk, dan is het ogenblikkelijk Duits. Om redenen die ik u ook zal besparen nu. Want in Duits ben je dan himmelhoog jauchzend und zum Tode betreurd. En je leidt aan weltschmerz. Dat wil zeggen, je draagt heel de smart, het lijden van de wereld op je nek. Maar waarom eigenlijk? Nou, we zijn even onder elkaar nu, hè? Zo aan het eind van het jaar. Hè? Hoe komt het eigenlijk dat juist die lui die geacht worden af te stammen van Israël, van de 12 stammen van Israël bedoel ik, hoe komt het dat juist die menen de smart, het lijden van de wereld op hun nek te moeten dragen? Dat is omdat ze van oorsprong het uitverkoren volk zijn en dus eerste in rang zijn onder de volkeren der aarde, als volk voor de naam des Heren, als heilig en koninklijk priesterdom, een priesterlijk koninkrijk. En ergens weten we dat dat zo is. En als er dus ergens nood is in de wereld, dan stellen we meteen de girorekening open, zal ik maar zeggen. Dan houden we een feestelijke actie voor de omroep, of waar het maar was ook alweer. En een braderie en een bazaar. Voor de nood van de wereld hebben wij tenminste ook nog een feestje voor onze centen. Maar zoiets, hè? Of dat nuttig is? Ja, misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet. Of het christelijk is? Nee. Zou de hele wereld moeten doen. Daar hoef je niet een gelovige voor te zijn om dat te doen. Maar hoe komt het dan dat ook ongelovigen dat doen onder ons? Die Arabische wereld zelf, die lenigt die nood niet, hoor. Daar is geld zat om de problemen die daar zijn op te lossen. Dat komt omdat wij ons geld daar gebracht hebben. Vroeger werd de vis duur betaald, maar tegenwoordig is het al jaren de olie die duur betaald wordt. Er is geld zat, weten we zeker, want het komt uit onze portemonnee. Maar daar doen ze er niks aan, ze blijven er gewoon op zitten. En ze houden de problemen in stand. Want wij in het Westen moeten dat doen, maar waarom doen we dat dan? Het is een karikatuur van wat we eigenlijk behoren te doen. Dat is een belachelijke uitwerking daarvan, dat gebeurde. Wist u dat? Dat is ook psychologie en nog zo wat vakken komen eraan te pas. Dat als je ergens wat onderdrukt, dan komt ergens anders iets anders. Je wordt van de ene kwaal genezen en raad is wat. Juist, dat bedoel ik. Zo raak je van de regen in de drup. Onze verantwoordelijkheid zou zijn om het woord Gods te verkondigen in de wereld aan de volkeren. Van oorsprong bedoel ik, is dat het idee. Ten behoeve van de wereld, jazeker. Van oorsprong is dat het idee. Maar zelf willen we het woord niet, laat staan dat we het anderen zouden prediken. En op een of andere manier werkt het dan op een rare manier uit. Dan dragen we ineens de hele smets van de hele welt en zo. Dan moeten we de nood van de hele wereld op onze nek nemen. En dan gaan we in plaats van het evangelie, gaan we, hoe heet het ook alweer, democratie heet het. Democratie, ik heb heel lang moeten oefenen hoor. Democratie moeten we over de hele wereld zien te verspreiden. De democratie. Wat een flauwekul allemaal. Dat is de macht van onderaf. Dat betekent dat het volk eerst over de koning in plaats van de koning over het volk. Dat is het eigenlijk. Ik zeg niet dat het niet klopt wat ik nu zeg. Dat is wat het is. Fundamenteel. De wereld op zijn kop zetten. Maar dat doet men altijd al. God moet naar ons luisteren. Wij hebben hem wat te vertellen. Sterker nog, wij roepen hem ter verantwoording. God, wat doet u nu? Maar dat hoort op een andere toon. Dat wil zeggen, je kunt het aan de Heer vragen, dan maakt hij ons bekend. Maar dat betekent dat hij ons leidt in heel zijn woord, in de waarheid namelijk. En dan zegt hij, ja, dat kan nog wel wezen dat er zoveel ellende is in de wereld. Maar wil je weten wat ze mij hebben aangedaan? Ik heb die wereld gemaakt. Ik heb me bekend gemaakt en ze hebben me een paar duizend jaar lang genegeerd. En ik geef hem dat woord. En nu nog, sindsdien al bijna 2000 jaar zeg ik altijd, heb ik gezorgd voor dat woord in alle talen, toegankelijk voor iedereen. Dat is toch een wonder, of niet? Of dacht u van niet? Het is een wonder dat wij zo'n Bijbel in ons midden hebben, hoor. Het is ter beschikking. Het is het meest gedrukt, het meest verspreide boek in de wereld. En dus logischerwijze het minst gelezen. Waarom zou God er wat aan moeten doen? Er komt er een of andere charlatan. Je moet tegenwoordig voorzichtig zijn, maar dat lukt mij nooit. Er komt er een of andere charlatan en die neemt de halve wereld achter zich aan mee. Maar Allah. Dan weet u dat, hoe ik daarover denk. Dat is wat de Heer zegt. Straks komt er iemand onder zijn eigen naam en die zult gij geloven. Die zult gij volgen. En straks komt er nog een onder zijn eigen naam. U weet wel, met het getal zijns naams en dat soort dingen erbij enzovoorts. Ik heb een hekel aan om die naam uit te spreken, dus laat me zitten. Maar die komt en die zult gij volgen. En hier hebben we onze God, die 1200 bladzijden ons heeft nagelaten, waarin hij zijn werk uiteenzet. Je kunt het natrekken in de wereldgeschiedenis of God gesproken heeft en of hij gedaan heeft wat hij deed, wat hij zegt gedaan te hebben enzovoorts. En je kunt nagaan of zijn aankondigingen, zijn profetieën of zo, dat die vervuld zijn geworden. Dat is allemaal te controleren. Enzovoort. Maar men doet het niet, men wil het niet weten. Want God mag me misschien tot ons spreken, maar dan moet hij het wel meteen doen op onze manier en zo systematisch als wij dat willen hebben. En vooral in 10 minuten, en het moet vooral praktisch wezen. Zodat wij weten wat we morgen moeten gaan doen. Want wij willen de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven niet dragen. En daar hebben we een God voor nodig, zodat we die de schuld kunnen geven van alles wat er in de wereld en in ons eigen leven verkeerd gaat. Nee, ook in christelijk-evangelische kring is dat precies hetzelfde. Men heeft een God nodig en men zegt, ja, ik weet het ook niet. Ik heb nog dat artikel voor me, maar daar moet ik niet te veel over vertellen. Van die juffrouw die zoveel kinderen heeft uit zoveel verschillende mannen enzovoort. En nog steeds ongetrouwd enzovoort. Volstrekt onbetrouwbaar mens, als u het mij vraagt. Want dat is mijn ervaring in dat geval geweest ook, los daarvan. Want ik veroordeel niemand, maar dit gaat nog helemaal zo. Maar die publiceert dan glashard, landelijk. Van ja, ik weet ook niet wat de bedoeling van de Heer daarmee is. Krijgt de Heer de schuld? En het noemt zich nog evangelisch ook. Toen hebben we gevraagd of ze ook in de tent wilden zingen. En, nee, dat levert te weinig op. Wat een kapzone, zeg. Wat een arrogantie. Nou ja, toen wel. En dat is dan ergens onderaan de maatschappelijke ladder. Maar bovenaan de maatschappelijke ladder vind je natuurlijk toch precies hetzelfde. Er worden plannen ontwikkeld voor de gang van zaken in de wereld en met de mensheid. En waar nou weer de koppen moeten rollen en dat soort dingen meer. Wat de Bijbel zegt is duidelijk genoeg. God heeft zijn plan gemaakt. Hier op aarde zijn wij betrokken in een strijd die zich ergens veel hoger afspeelt. Worden wij daar de dupe van in geen delen. Echt niet. Behalve als we dit leven dat wij hier hebben in stand hadden willen houden onder het motto, het is het enige leven wat wij hebben. En daar willen we zoveel mogelijk lol van hebben. Vooral lusten, liever geen lasten. Toch? En dan moet de Heer wat aan doen die ons hier neergezet heeft. Maar de Bijbel zegt, God is bezig in die strijd, maak je geen zorgen. Hij maakt een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En naar zijn belofte verwachten wij die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En onderweg roept hij ons op en zegt, ja, je hebt gelijk, die wereld die deugt van geen kant. Ga er maar uit. Kom er tot mij. Meld je maar bij mij. En als je vindt inderdaad dat het onder de zon het leven ijdel is, prediker heb ik nog voor me liggen. Wel nu, kom tot mij en ik zal je de handen vullen en een zinvol bestaan geven. En daarom heet de prediker niet prediker, maar de roeper, namelijk de uitroeper, letterlijk. Want dat is de echte vertaling van dat woord kahal. Hij roept ons uit. En dan nog wat, ik wil toch nog even met u naar Johannes 17... Johannes 17, waar de Heer is aan het einde van zijn, wat genoemd wordt, zijn omwandeling op aarde. Dat wil zeggen, zijn loopbaan is een eerste komst, die weliswaar begon in de kribbe, maar die eindigde aan het kruis, weet u nog. En enige uren Nee, nog lang geen 24 uur voor zijn kruisiging, dus veel korter nog, bedoel ik, hè? Ja. Sloot hij die loopbaan af met een gebed. En in dat gebed zei hij in vers 5... En nu wil zeggen, na alles wat vooraf ging en waarover in de voorgaande verse ook gesproken wordt. En nu, inmiddels, nu verheerlijk mij, gij Vader, bij of met of door of in. Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf. De Heer Jezus maakt aanspraak op heerlijkheid. De heerlijkheid die ik bij u had. Want ja, het is bijna kerstfeest. En vermoedelijk zult u mijn aangezicht niet meer zien voor kerstfeest. En dus kan ik nog even zeggen, ja, rond kerstfeest, dan kan je dat nog net vertellen. Dat de Heer zijn heerlijkheid opgaf. Dat kan net nog, want staat in nogal wat kerstliederen. Uit hoge hemel kwaamt gij neer. En zo, hè. Dat de Heer zijn heerlijkheid opgaf en kwam in deze wereld als mens. In januari mag je dat niet meer zeggen, want dat de Heer heerlijkheid opgaf wil men niet horen. Men wil hem houden liever als God op aarde. God die deed alsof hij alleen maar zijn heerlijkheid had opgegeven. En een act opvoerde waardoor wij kijken. Dat was een vermomming, hè, zijn leven op aarde. Dat is hoe men het gewoon ziet. Maar de Bijbel zegt nee, hij is vlees en bloed deelachtig geworden, net als wij. Hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. En de heerlijkheid die hij had, heeft hij opgegeven. Ja, bij zijn menswording. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is, nu verheerlijk mij gij Vader bij uzelf en met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat is een flinke stap verder terug. Want deze wereld is, sinds de 7 dagen van Genesis 1, en sinds die tijd is de Heer zijn heerlijkheid kwijt. Kortheidshalve, dat is toch wat er staat. En dat is ook zo, dat kan iedereen weten, want ik blijf volhouden, alles in de Bijbel staat, kun je gewoon controleren, kijken om je heen, er wordt bevestigd dat het zo is. Je komt niet vanzelf door de verschijnselen bij de Bijbel, maar de Bijbel bevestigt de verschijnselen in de wereld om je heen. Deze wereld, deze schepping, deze wereld waarover hier gesproken wordt, het bestaan van deze wereld, is op geen enkele manier tot heerlijkheid van God. Nou ja, oppervlakkig, maar ik denk dat je de Heer daarmee nog onrecht doet ook. Zo van, die wereld zit toch mooi in elkaar. Er was iemand die zei, ja, maar die oneindige ruimte met die miljoenen sterren, onvoorstelbare grote heelal, heeft God gemaakt. Dan denk je, wat heeft hij gemaakt? Die leegheid daarboven. Heb je dat wel eens bestudeerd, hoe leeg dat is eigenlijk? Zei iemand, ik wil graag een tekening van het zonnestelsel op schaal. Iemand die dat vraagt, moet je meteen uitlachen. Dat kan niet. Dan moet je een rol behang hebben. Dan krijg je het nog niet op, met geen mogelijkheid. Dan krijg je het niet op schaal. Dus zo leeg is dat allemaal. En dat is nog ons zonnestelsel waar het tamelijk druk is. Naar het schijnt. Maar je doet de Heer er nog onrecht mee ook. Want als je uitgaat van een wereldbeeld dat volstrekt irreëel is. Omdat de werkelijkheid anders is dan wat wij ervan zien. Begrijp je wel? Je komt hooguit tot, ja, maar hij heeft het allemaal mooi gemaakt. Nou, en hoe lang is dat geleden? En waarom moeten wij nou ervoor opdraaien om het zaakje in stand te houden? Dan klopt er toch iets, niet? Kortom, wij weten het niet, maar normaal gesproken, het bestaan van de wereld, het bestaan van deze wereld, strekt niet tot heerlijkheid Gods. Die Rob Hoogland, zal ik maar zeggen, die jarenlang die column schreef, en nog trouwens in de Telegraaf, stok ongelovig. En ik weet ook waarom, want dat heeft hij de loop der jaren vaak genoeg naar voren gebracht. Hij kan niet aanvaarden dat deze wereld gemaakt kan zijn door een God die geacht wordt in zijn liefde, rechtvaardigheid, waarheid en wat het maar is. Maar hij stelt zijn reden, zijn verstand, als de hoogste norm. En dat is arrogant. We moeten eerst luisteren naar wat God te zeggen heeft daarover. See? En daar is dus verstand voor gebruiken om te proberen te begrijpen wat je leest enzovoorts. En dan ziet het er ineens heel anders uit. Maar die wereld als zodanig is niet tot eerlijkheid van God. En voor zover het dat toch is, of wij vinden dat het toch is, komt dat omdat wij de Bijbel kennen en weten dat God er een plan in ontwikkelt. En dat God deze wereld met al zijn tekortkomingen gebruikt voor zijn doel in zijn strijd. En die is vele malen hoger dan wij ons ook maar kunnen voorstellen. Maar wij zouden ons daar niet mee bemoeien. Wat de Heer doet, is ons oproepen en zeggen, kom tot mij. En de Heer Jezus zelf, hier in Johannes 17, zegt dus, ik heb mijn loopbaan gelopen, ik heb mijn deel van het plan, mijn werk volbracht. Dat is wat hij een paar uur later ook zei, aan het kruis, een van zijn laatste woorden. Ik heb het volbracht. En Hebreeën zegt, hij heeft zijn loopbaan gelopen vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. En hier staat het ook, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is niet zomaar een voorstel, dat is het plan geweest. En hij zegt, ik heb het gedaan, het staat in de voorgaande vers, ik heb gedaan wat ik doen moest. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, dat wil zeggen gedaan wat ik doen moest, hier op aarde. En nu wordt het mijn beurt. En Filippenzen voegt eraan toe, hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises, maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Daarna wordt ook vastgesteld, dat zien wij allemaal niet, en we zien ook niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus je vraagt hem ernaar en dan zegt hij, nee, dat klopt, maar dat komt later wel, die wereld. Daar heb ik nog een appeltje mee te schillen, want dat lijkt mij de goede term in het licht van Genesis, wat was het, 2? Daar heb ik nog afrekening mee te houden dan. Dat is Hebreeën hoofdstuk 9, de laatste versen. Dat komt nog, maar dat is nu niet aan de orde. En wij kijken alleen maar klein om ons heen, weten van niks en zeggen, het is een zootje in de wereld, God moet er wat aan doen. Het gaat om een veel groter plan. Zijn eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen, zijn gemaakt bestek. We hebben nogal die actief is en die ons vertelt wat hij doet. En hij zegt, het enige wat jullie hoeven te doen, is naar mij te luisteren. En dan komt het goed, die garantie geef ik. En dat hij betrouwbaar is, dat je van hem op aan kunt, heeft hij in de loop van de geschiedenis uitgebreid bewezen. Niet door te doen wat wij hem vroegen, of een ander mens, maar door te doen wat hij zeer lang van tevoren dikwijls had aangekondigd te zullen doen. En dat zo dramatisch, dat wil zeggen op zo'n grote schaal, zo sensationeel om zo te zeggen, dat je er niet omheen kunt. Heb je dat nog? De goede uitdrukking was dat, want in gedachten was ik bij de Schelfzee, waar Israël door moest trekken, ik kon er niet omheen. En door de Jordaan ook niet. Ze gingen het dwars doorheen, maar dat kan helemaal niet hoor. Maar het is gedemonstreerd geworden aan de wereld en alle volkeren. En zo zijn er nog wat van die zaken die heus niet aan de historie, aan de geschiedschrijving voorbij gegaan is. Zo indrukwekkend zijn die dingen geweest. Waarbij God demonstreert en zegt, kijk, dit is wat ik doe. Dit kan ik. Ik ga daarover. En vertrouw dus op mij. Luister naar mij. En ik breng je naar het doel wat ik mij gesteld heb. Met jullie. Collectief heb ik het over. Maar natuurlijk geldt dat ook individueel. Want ook voor ons individueel geldt dat. En daar zou het mee beginnen. Gek genoeg, we hebben de individuele verantwoordelijkheid van de mens op alle mogelijke manieren weggeredeneerd. Maar ook op onmogelijke manieren. In alle godsdiensten, in alle religies eigenlijk is dat altijd gebeurd. In het christendom ook. Nee, in het calvinisme ook, ja zeker. Daar hebben we de leer van uitverkiezing immers. We zijn niet zelf verantwoordelijk. Je moet uitverkoren zijn, dan heb je geluk en indien niet, dan niet, maar je kunt er toch niks aan doen. Daar hebben we ook nog een bijbeltekst voor, die we dan uit zijn verband rukken voor dat doel. We nemen de individuele verantwoordelijkheid van de mens weg, enzovoort. Anderen hebben helemaal geen God, dan hebben een raderwerkje waar ze onder een klein wieltje in zijn. En het is zo mooi dat je dan deel uitmaakt van een kosmisch geheel. En waarvoor het raderwerk dient, hebben ze mij nog nooit uitgelegd, hè? Wat het voor dient. Wat het voor is dan? Welk geheel? Wat doet het dan? En dan roept men hard, ik geloof niet in toeval. In het christendom en buiten het christendom, ik geloof niet in toeval. Nee, men gelooft dat alles van bovenaf geleid wordt en soms heb je het verkeerde lotje getrokken. Of je bent uitverkoren voor een rotbaan in plaats van iets eervols. En je denkt dat je er niks aan hoeft te doen. Half Nederland denkt er, nou niet zoveel denk ik, maar half Nederland denkt dat men niks hoeft te doen en dat het allemaal van bovenaf geregeld moet worden. Men bedoelt Den Haag of Brussel of waar dan ook maar. En als het ze tegen zit, gaan ze naar dit loket en die sturen ze door naar dat loket of dat loket. Maar het komt een keer goed en daarna naar de ombudsman en grote artikelen in de krant zal ik maar zeggen. En dan komt het allemaal alsnog goed. Kost wel wat moeite, maar zo gaat dat dan. Maar geen verantwoordelijkheid voor het eigen leven. We hebben een verzorgingsstaat uitgevonden, want dat moest wel, want we hadden God afgeschaft. Hebben we die nog? De heilige zalfolie verwisseld voor aardgas. En daar leven we sindsdien van, totdat het op is en dan moeten we weer wat anders bedenken. Of we gaan naar de bliksem. Dat laatste gebeurt natuurlijk, maar toen maar weer. Zo is het toch? En God zegt, wat je moet doen, is naar mij luisteren, bij mij komen. Dan krijg je deel aan mijn werk. En dus niet de redding van de wereld. En ik ga ook niks doen aan de ellende in de wereld. Hebben ze aan zichzelf te wijten. En die mensen die in de ellende zitten, kunnen ook tot mij komen. En als je het echt op je hart hebt, ga je het ze maar vertellen. Is dat je nood? Ga je gang. Doe er dan maar wat aan. Op eigen kosten. Ja, wie zijn kosten anders? Het is je eigen leven. Toch? Investeer maar eens wat aan. Maar de algemene oproep is te komen tot de Heer. Die zou zijn werk in ons doen. Die verbetert niet de wereld, maar die gaat ons opvoeden. Die gaat ons leiden in heel die waarheid. Gaat ons uitleggen waar hij mee bezig is. En de prediker zegt, vermeerdering van kennis is wel aardig, maar het vermeerdert ook smart. Maar hij zei ook, het geeft je leven. Dat staat ook in de prediker. Dat is wat je leven brengt. En dat is waar, want de waarheid, geleid worden in de hele waarheid, waarheid maakt ons vrij. En maakt ons in de praktijk onafhankelijk van de vergankelijke, ellendige wereld om ons heen. Dat is het. En dat we hier en daar wat nood lenigen in onze directe omgeving. Ja, maar het eerst de huisgenoten Gods, heet dat in de Bijbel. En wat de wereld zelf betreft, de wereld, maar dat is Romeinen 8. De wereld wacht op de openbaarwording, op de openbaring van de zonen Gods. Dat zijn wij. En wij zullen met Christus openbaar worden in zijn wederkomst. En dan komt de wereld aan de beurt. En zullen wij erin betrokken zijn. En het vers daarvoor in Romeinen 8 zegt dat wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd voor ons, individueel, niet opweegt, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons, de heerlijkheid aan ons, zeg ik liever, die geopenbaard zal worden. Want niet alleen de Heer Jezus zou verheerlijkt worden na zijn aardse loopbaan. Ook wij, die aan hem gegeven zijn, met de termen uit Johannes 17 dan. Wij die aan hem gegeven zijn, wij die met hem verbonden zijn, zouden met hem verheerlijkt worden. En weet je wat ik nou in mijn gedachten voor me zie? Ik ben geen beeldend iemand, ik kan ook niet tekenen, maar soms zie ik wel een plaatje voor me. Dan zie ik een plaatje voor me van de storm op de zee, dat is de Volkerenzee om ons heen. En opdrijvend, nou drijvend, dat is wel erg rustiek gezegd. Maar op die zee, dat ene scheepje. Terwijl de storm woedend giert. Dat zegt het lied tenminste. Meester de stormwind giert woedend. En wat er maar verder volgt van het lied. En in dat scheepje zitten de discipelen. En ergens in het vooronder, dat heet de kerk geloof ik in sommige kringen, maar vraag. Ergens in het vooronder, of waar het maar was, ligt de Heer Jezus te slapen. Nou kijk, dat is het plaatje van onze tegenwoordige bedeling. Op het meer van Galilea, weet u wel, Galilea. De Heer met zijn discipelen in het bootje. En de discipelen maken zich enorm druk in dat bootje. En roepen naar de Heer, meester, word wakker, wij vergaan. En dan zegt de Heer iets als, gij klein gelovigen. Ja, u begrijpt toch dat dat hele scheepje een uitbeelding is van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling? En de wateren gaan te keren en het schip gaat op en delen. Het was een Groningen schip misschien wel. Maar het gaat op en neer, op de golven en zo. Zal het vergaan? Nou, nee hoor. Nou ja, het scheepje misschien wel, maar de discipelen daarin niet. En hoe wij dat zo zeker weten, nou ja, dat is omdat het later nog een keer voorkomt, maar dan is het Paulus die erbij in het schip zit. En die zegt, nee, we gaan niet, nee hoor. Echt niet, het schip vaart te pletteren, maar wij zullen allemaal behouden worden. En dat is weer zo, omdat de Heer Jezus is het hoofd van het schip. Want het schip is een beeld van de gemeente, althans degene die erin zit, of hoe je dat maar zeggen moet, enzovoorts. En God heeft met de Heer Jezus nog een plan. Kan hem niks gebeuren. En wij hebben aan hem deel, kan ons niks gebeuren. Nou ja, geen rustige reis. Maar wel een behouden aankomst, toch? U kent die beeldspraak toch langzamerhand. Maar dit was een Bijbelse, hoor. Die verzin ik niet, zomaar zelf. Dit is de Bijbelse betekenis van dat beeld daar. Wij hebben deel aan Christus. We zijn leden van zijn lichaam en God heeft nog heel wat te doen. Hij heeft nog een plan voor Christus, namelijk met betrekking tot zijn heerlijkheid in de toekomst. En die wereld om ons heen gaat tekeer. Jawel, maar u bent gewaarschuwd. Zorg dat u er niet in ondergaat. Zorg dat u er niet in betrokken wordt. Zorg dat u die niet meesleept. Dat je in plaats van in zendingswerk terechtkomt in ontwikkelingshulp of zoiets. Zorg dat je er niet in terechtkomt. Het gaat om het woord van God. Dat zou gepredikt worden. Maar niet ten behoeve van de wereld. Maar ten behoeve van de opbouw van de gemeente als zodanig. Dat dat gunstig is voor degene die het woord accepteert, dat is waar. Dat je hoopt dat mensen dat doen, ja, dat mag ik wel aannemen dat u dat hoopt. Maar het doel is niet de redding van de wereld. Het doel is de opbouw van de gemeente in onze dagen en de oproep aan wie het maar horen wil om vooral die wereld achter zich te laten. Om zich daar niet op te richten, om er ook geen vragen over te stellen. Waarom laat God daar toe of wat dan ook. Dat is het punt niet. Het punt is, wat doet God vandaag? En het antwoord is, hij bouwt zijn gemeente. En hij zegt, kom tot mij. En hij zei tegen zijn discipelen op dezezelfde avond die je met gebed afsluit, de wereld zal u haten. En dat komt, je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld. Je hoort er niet bij, maar je hoort bij mij. Ik heb u als gelovige uit die wereld uitverkoren. Ik noem u mijn vrienden, ik maak u bekend hoe het zit. Je wordt er niet vrolijk van, maar het geeft je een perspectief. Hebben we die nog? En de wereld van vandaag om ons heen, als je mij vraagt, maar het is natuurlijk aan de oude mannenpraat, die is alleen maar uit op de lol van vandaag. En waarom ook? Perspectief is er niet. Er zit niks anders op. Vandaag leven we en morgen zijn we dood. Maar het wordt ook niet beter. Het wordt ook echt niet beter. En voor ons geldt, wij leven vandaag, maar het beste komt nog. Zie? De oproep naar ons toe, door de Heer zelf, is niet verbeter de wereld. Maar is, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Brengt het de wereld wat? Nee, niks. Integendeel. We hopen dat het de wereld heel wat kost. We hopen dat velen die wereld zullen verlaten, achter zich laten, onder het motto laten doden hun doden begraven. Of dat hard is? Nee, het is nederig. Het is weten wat echt je bediening is, in het geheel. In dat plan Gods, in dat kosmische geheel dat niet op zichzelf draait, maar waar God een plan in uitvoert. En die wijst ons onze plek en zegt, daar is je plek. Dat is wat je zou doen, de rest moet je mij overlaten. Voorlopig heb je maar één zorg, dat is je eigen zaligheid. Bewerk die met vrezen en beven. Zorg dat je niet verliest hetgeen je gearbeid hebt en dat je een vol loon mag ontvangen. En als je het ontvangt, zul je delen in mijn heerlijkheid in de openbaring van mijn koninkrijk. En als Israël dan zo nodig verzameld moet worden, zeg ik in de richting van Nijkerk, want ik kwam er net voorbij en stond in de file daar. Als Israël dan zo nodig verzameld moet worden, wel nu, dat gaan we doen. In de toekomst, als we uitgezonden worden om de uitverkorenen bijeen te vergaderen van de vier winden, staat allemaal in de Bijbel. Maar niet nu, straks. En vandaag hebben we maar één opdracht. De Heer gaf ons zijn woord en zei, doet handeling totdat ik kom. En dat was zijn laatste woord eigenlijk. Zie maar. En hij zei, ik zal met je zijn, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, enzovoorts. Ik zal met je zijn tot aan de volleinding der eeuw. Daar leven wij uit. En als we dat anderen ook gunnen, verkondigen we ze deze boodschap. Als je door de Heer gezegend wil worden, ga je naar hem. En hij trekt je uit die wereld, die moet je dan achter je laten. En de zorg daarvoor. En dan geef je nieuwe bestemmingen, nieuw werkelijk perspectief. Dat is wat hij ons gegeven heeft. En wat de wereld betreft, ja, we leven in een zondige wereld waar alles misgaat, waar alles tijdelijk is, enzovoorts. En God roept elk mens om daaruit te komen. En ieder die werkelijk de waarheid wil weten, zal hem weten. Belooft de Bijbel. Wie zoekt zal vinden, zodat niemand een excuus heeft. Dat heb je wel. En zo ligt het voor ons. Toen wij tot de Heer kwamen, hebben wij onze rug naar de wereld gedraaid en gezegd, hier ben ik Heer. Ik ben uw kind, ik ben uw eigendom. En we zouden geen dienstknechten van mensen worden. Niet opgaan in de zorgvuldigheden des levens, al die doornen en distelen. Zelfs niet in de armenzorg, want zei de Heer, die zijn er altijd wel. Maak je geen zorgen, daar breng je geen eind aan. Wat je moet doen is mij letten, mij volgen en dan kom je terecht waar ik ben. Namelijk aan de rechterhand Gods. En dus, broeders en zusters, laat ons onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is onze zorg en onze roeping. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, dat u zich bekend gemaakt hebt. Omdat wij die u niet konden vinden als zodanig, dat wij die naar de waarheid vroegen, inderdaad u gevonden hebben, omdat u zich aan ons hebt bekendgemaakt in uw woord. En sindsdien ons leidt in heel de waarheid en daarmee ons vrijmaakt en ons brengt naar die erfenis die voor de vrijen bestemd is. We danken u dat we ook nu uw woord mochten openen en ons mochten bezighouden met deze fundamentele waarheid, dat u zich teruggetrokken hebt uit deze wereld, maar tegelijkertijd dat u ons oproept om u te volgen, om in te gaan in het heilige der heiligen en daarmee onder het nieuwe verbond en in de hemel zelf, om daar deel te hebben aan de zegeningen van onze heiland, de Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons met hem vereenzelvigd hebt. Dat we één plant met hem zijn geworden en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst waarin alsnog uw koninkrijk zal geopenbaard worden in een vooralsnog vijandige wereld. We danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Dat u ons verlost hebt uit het ijdele bestaan onder de zon en ons de handen gevuld hebt, opdat we als bekwame dienaren van het nieuwe verbond zouden kunnen leven, daadwerkelijk tot uw eer. En op die grond ook mogen uitzien naar die dag van Christus. We danken u daarom voor het goede werk dat u in ons begonnen hebt en waarvan u gezegd hebt dat u dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u daarom ons nabij. Met uw kracht en genade richt u ons oog op u, in plaats van op een duistere wereld, opdat uw woord, uw naam, in ons gestalte mogen krijgen. Amen.